Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 159 en wij lezen Marcus hoofdstukken 11 en 12 en Psalm 67. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitgezonden afleveringen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij lezen in het Marcus-evangelie. En vandaag beginnen wij bij de intocht in Jeruzalem. Laten wij eerst samen bidden, in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Marcus hoofdstuk 11. Intocht in Jeruzalem. Toen ze dicht bij Jeruzalem waren, bij Betfage en Betanië, tegen de Olijfberg aan, stuurde hij 2 van zijn leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar het dorp daar vlak voor je. Meteen als je er binnenkomt, zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog geen mens gezeten heeft. Maak het los en neem het mee. Als iemand tegen jullie zegt: wat doen jullie daar? Zeg dan: de Heer heeft het nodig, hij stuurt het meteen weer terug. Ze gingen weg en vonden een veulen, vastgebonden bij een deur, buiten aan de straat, en ze maakten het los. Sommige omstanders zeiden tegen hen: wat doen jullie daar, waarom maken jullie dat veulen los? Ze antwoordden hun zoals Jezus gezegd had, en ze lieten hen hun gang gaan. Ze namen het veulen mee naar Jezus, wierpen er hun kleren overheen en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun kleren uit op de weg. Anderen deden hetzelfde met twijgen die ze op het veld gesneden hadden. Zowel de mensen die voorop gingen als die volgden, schreeuwden: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het koninkrijk dat komen gaat van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel. Hij trok Jeruzalem binnen en ging naar de tempel. Toen hij alles in ogenschouw genomen had, ging hij, omdat het al laat was, samen met de 12 naar Betanië. Tempel en vijgenboom. Toen ze de volgende dag uit Betanië kwamen, kreeg hij honger. In de verte zag hij een vijgenboom, die volop in blad stond, en hij ging kijken of hij er misschien iets aan zou vinden. Toen hij erbij kwam, vond hij niets dan blad, want het was niet de tijd van de vijgen. Hij zei tegen die boom: laat niemand ooit nog vruchten van je eten. Zijn leerlingen hoorden dat. Ze kwamen in Jeruzalem aan. Hij ging de tempel binnen en begon de mensen die daar kochten en verkochten weg te jagen. De tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers gooide hij om. En hij liet niet toe dat iemand iets vervoerde over het tempelplein. Hij leerde hun: er staat toch geschreven: mijn huis zal een huis van gebed heten voor alle volken. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden dat, en zij zochten een manier om hem uit de weg te ruimen. Ze waren namelijk bang voor hem, omdat het hele volk geestdriftig was over zijn onderricht. Toen het avond werd, gingen ze de stad uit. Toen ze 's morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot op de wortel verdord was. Petrus herinnerde het zich en zei tegen hem: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Jezus antwoordde hem: heb vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, ieder die tot die berg zegt: verhef je en stort je in zee, en geen twijfel heeft in zijn hart, maar erop vertrouwt dat zal gebeuren wat hij zegt, hem zal het ten deel vallen. Daarom zeg ik jullie: alles waar je om bidt en vraagt, vertrouw erop dat je het al ontvangen hebt, en het zal je ten deel vallen. En wanneer je staat te bidden, vergeef dan degene tegen wie je iets hebt, opdat je Vader in de hemel ook jullie je overtredingen vergeeft. Vraag naar Jezus' bevoegdheid. Ze kwamen weer in Jeruzalem. Toen hij in de tempel rondliep, kwamen de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten naar hem toe en zeiden tegen hem: met welke bevoegdheid doet u dit? Of wie heeft u de bevoegdheid gegeven om dit te doen? Maar Jezus zei hun: ik zal u één vraag stellen. Geef me daarop antwoord. Dan zal ik u zeggen met welke bevoegdheid ik dit doe. De doop van Johannes, kwam die van de hemel of van de mensen? Geef me daarop eens antwoord. Ze overlegden met elkaar en zeiden: als we antwoorden van de hemel, zal hij zeggen: waarom hebt u hem dan geen geloof geschonken? Maar moeten we dan antwoorden van de mensen? Ze waren bang voor de menigte, want allemaal meenden ze dat Johannes inderdaad een profeet was geweest. Ze gaven Jezus als antwoord: we weten het niet. Daarop zei Jezus tegen hen: dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik dit doe. Hoofdstuk 12. Gelijkenis van de wijnbouwers. Hij begon in gelijkenissen tegen hen te spreken. Iemand legde een wijngaard aan, zette die af met een omheining, groef een perskuil en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en ging naar het buitenland. Toen het er de tijd voor was, stuurde hij een slaaf naar de wijnbouwers om van de opbrengst van de wijngaard zijn deel in ontvangst te nemen. Zij grepen hem vast, gaven hem een pak slaag en stuurden hem met lege handen weg. Hij stuurde opnieuw een slaaf naar hen toe. Die sloegen ze in zijn gezicht en mishandelden ze. Hij stuurde er nog een en die vermoorden ze. En zo nog veel anderen, die ze afranselden of vermoorden. Toen had hij alleen nog zijn liefste zoon. Hij stuurde hem als laatste naar hen toe met de gedachte: mijn zoon zullen ze ontzien. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar: dat is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. Ze grepen hem vast, doden hem en gooiden hem buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu doen? Hij zal komen en de wijnbouwers ter dood brengen, en de wijngaard zal hij aan anderen geven. Hebt u dit schriftwoord niet gelezen? De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is tot hoeksteen geworden. De Heer heeft dit gedaan. Het is een wonder in onze ogen. Ze zochten een gelegenheid om hem te grijpen, ook al waren ze bang voor de mensen, want ze begrepen dat hij met die gelijkenis op hen had gedoeld. Ze lieten hem achter en gingen weg. Vragen aan Jezus. Toen stuurden ze enkele fariseeën en herodianen op hem af, om hem op een woord te vangen. Die kwamen en zeiden: Meester, we weten dat u een waarheidslievend man bent en u door niemand laat beïnvloeden. Want u ziet geen mens naar de ogen, maar u geeft naar waarheid onderricht over de weg van God. Mag men belasting betalen aan de keizer of niet? Moeten wij betalen of niet? Maar hij doorzag hun huichelarij en zei tegen hen: Waarom stelt u me op de proef? Laat mij eens een denari zien. Dat deden ze. Hij zei hun: Van wie is die afbeelding en het opschrift? Ze zeiden tegen hem: Van de keizer. Jezus zei hun: Geef aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Ze stonden verbaasd over hem. Er kwamen ook Sadduceeën naar hem toe, die ontkennen dat er een opstanding is. Ze legden hem de volgende vraag voor: Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven: als iemand sterft en een vrouw achterlaat, zonder kinderen, moet zijn broer trouwen met die vrouw en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er 7 broers. De eerste trouwde met een vrouw en hij stierf zonder nakomeling. En de tweede trouwde met haar, ook hij stierf zonder nakomeling, en zo ook de derde. De 7 hadden geen nakomelingen. Als laatste van allen stierf ook de vrouw. Wanneer zij nu bij de opstanding opstaat, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle 7 hebben zij haar als vrouw gehad. Jezus zei tegen hen: Zit u niet op een dwaalspoor? Doordat u de schriften niet kent en evenmin de macht van God? Want wanneer ze uit de doden opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de vraag of de doden opgewekt worden, hebt u niet in het boek van Mozes gelezen, in het verhaal over de doornstruik, hoe God tegen hem zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. U zit duidelijk op een dwaalspoor. Toen iemand van de schriftgeleerden hen had horen redeneren en zag dat hij hun een juist antwoord had gegeven, ging hij hem vragen: Wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: Het eerste is dit. Luister, Israël. De Heer onze God is de enige Heer. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze 2, is er niet. De schriftgeleerde zei hem: Juist, meester, terecht zegt u. Hij is de enige, en er is geen ander dan hij. Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons inzicht en heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf, is veel meer dan alle brand en slachtoffers. Toen Jezus zag dat hij met begrip antwoordde, zei hij tegen hem: U staat niet ver van het koninkrijk van God. Niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Jezus' tegenvraag over de Messias. Daarop zei Jezus bij zijn onderricht in de tempel: Hoe komen de schriftgeleerden erbij om te zeggen dat de Messias de zoon van David is? Geïnspireerd door de Heilige Geest heeft David zelf gezegd: De Heer heeft gezegd tot mijn Heer: Ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd. David zelf noemt hem Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De grote massa hoorde hem graag. waarschuwing tegen de schriftgeleerden. Bij zijn onderricht zei hij: pas op voor de schriftgeleerden, die graag in plechtige gewaden rondlopen en graag gegroet worden op het marktplein, graag vooraan in de synagoge zitten en op de ereplaats bij het feestmaal. Mensen die de huizen van de weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden opzeggen. Over hen zal een bijzonder streng vonnis geveld worden. Een arme weduwe. Gezeten tegenover de offerkist, bekeek hij hoe de menigte kopergeld in de offerkist gooide. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme weduwe, die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van 1 kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen, want allen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had, heel haar levensonderhoud. Psalm 67. Schenk ons uw zegen. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk bij snarenspel, een lied. Wees ons genadig, schenk ons uw zegen. God, laat uw aanschijn over ons lichten, zodat men op aarde uw wegen zal kennen. Uw wegen betekenen welzijn, laat de volken dat zien. De volken zullen u danken, o God, alle volken zullen u danken. De naties zullen verheugd om u juichen. U regeert de volken in rechtvaardigheid. U bestuurt alle naties op aarde. De volken zullen u loven, o God. Alle volken zullen u loven. De aarde brengt haar vruchten op. God, onze God, Hij zegent ons. God zegent ons. De einders van de aarde zullen ontzag hebben voor Hem. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 159 en we hebben zo net Marcus hoofdstukken 11 en 12 en Psalm 67 gelezen. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Justinus de Martelaar. De profetie, zijn veulen binden aan de wijnstok en zijn kleed wassen in het bloed van de druif, bevatte symbolen van wat er met Christus zou gebeuren en wat hij zou doen, want het veulen van een ezel stond gebonden aan een wijnstok bij de ingang van een dorp, en hij beval zijn leerlingen het toen voor hem te halen. Toen het gebracht werd, besteeg hij het en zat erop en reed Jeruzalem binnen, waar de indrukwekkende tempel van de Joden stond, die jullie, Romeinen, tot de grond hebben afgebrand. Daarna werd hij gekruisigd, opdat de rest van de profetie zou worden vervuld. Want de woorden, zijn kleed wassen in het bloed van de druif, wezen vooruit naar het lijden dat hij zou ondergaan, waarbij hij met zijn bloed degenen die in hem geloven, reinigt. Beste luisteraars, zo is ook dag 159 van ons leesjaar alweer voorbij. Morgen gaan wij natuurlijk verder, dan is het dag 160, de voorlaatste dag dat wij nog uit het Marcus-evangelie lezen. En morgen is dat Marcus hoofdstukken 13 en 14 en ook Psalm 68. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om samen met ons de volledige Bijbel te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.